Welkom bij Radio Maria. Vorige keer waren we gebleven bij de Frans-Duitse oorlog in 1870. De oorlog die gewonnen werd door de Pruisische koning. En Frankrijk verloor de strijd. Maar Parijs gaf niet op. Alhoewel, er was toch een vredesverdrag gesloten, maar de Parijzenaars hielden het been stijf, gingen verder met vechten en het waren de katholieke instellingen die tot vijanden uitgeroepen werden. Hierdoor werden er paters Picpussen vermoord. Damiaan was met verstomming geslagen. Tranen welden op. Dit waren hun broeders, hun ordegenoten. Ze konden nog alleen voor hen bidden. Het was niet fair. Misschien had Pamphile wel gelijk om in Europa te blijven. Misschien zaten daar de echte heidenen. Was het Franse anticlericalisme niet erger dan het paganisme? Had hij niet beter tegen de lynchende menigte in Parijs gevochten in plaats van kerken te bouwen? Door te werken bedwong hij zijn twijfels. Nu gaat het over Pater Damiaan. Door te werken bedwong hij zijn twijfels. Hij had een goede helper gevonden in Coma, een getatoeëerde man. Die had een levenslustige dochter. Terwijl Damiaan en hij palen in de grond hamerden, klaarde Coma over de vriend van het meisje, een nietsnut van de Society-eilanden. Op een nacht stond Ramao, de dochter, in Damiaans hut. Ze knielde voor hem, boog diep en vouwde haar handen over haar borsten om te tonen dat ze voor hem kapu was, dat ze zijn celibaat respecteerde. Damiaan ontspande zich en luisterde. Grote priester van de witte God, fluisterde ze, je moet me helpen. Ik draag een kind. Mijn vader zal mij en mijn vriend vermoorden. Wat moet ik doen? Ze weende. Ga naar huis, beval Damiaan. Zeg je vader dat hij morgen langskomt. De volgende morgen kwam niet Coma, maar wel Juno, de toekomstige vader, bij Damiaan. De priester gebood hem werk te zoeken, zodat hij voor zijn vrouw en kind kon zorgen. Hij sprak ook lang en ernstig met Coma en kon hem overtuigen de schoonzoon te aanvaarden. Uiteindelijk zegende hij het huwelijk in. Enkele maanden later bracht het paar hem hun kind. De priester moest een naam kiezen. Hij koos Pauline, Poulin op zijn Hawaïaans. Hier dacht Damiaan misschien wel aan, terwijl hij naar de zonsondergang keek. Soms weende hij. De Hawaïanen besloten daaruit dat hij aan België dacht, of aan een vrouw. Later wisten ze dat hij verdriet had om al die melaatsen die hij zou gaan verzorgen. 'S Nachts zwierf hij soms door de bossen. De volgende dag was hij niet om aan te spreken. De melancholie zat te diep en daarom schenen de Hawaïanen logisch dat hij om een vrouw treurde. Ze zagen geen andere mogelijkheid. Lolua woonde in het woud en zij hield van de priester. Dat wist iedereen. Zelfs de premiejagers op Melaatse hoorden van de priester en de Melaatse vrouw. Ze vroegen de dorpelingen hierover uit, maar die deden alsof ze niets wisten. Zelfs onder dreiging vergaten ze de roddel die ze zelf rondgestrooid hadden. Damiaan zweeg ook. Hij hoorde biecht van de Melaatse en bezocht ze in hun hutten. Hij voelde hun hete adem en kreeg een brandend gevoel op de plaatsen waar hun vochtige levenslucht hem geraakt had. Eigenlijk was hij bang. Op Pinksterdag 1872 hield Damiaan een sermoen dat gebaseerd was op een tekst uit het Evangelie van Johannes. Mijn vrede geef ik u. Vrede voor Molokai. Dat was de algemene roep die over de eilanden ging. Heel Hawaii gonsde van het nieuws dat op 30 mei de kerk die broeder Bertrand gebouwd had, toegewijd zou worden aan de heilige Philomena. Deze maagd, over wie men niets wist, behalve dat haar graf in de Romeinse catacombe was gevonden, was de favoriete heilige van de befaamde pastoor van Ars. Ze genas paus Pius IX van epilepsie en werd daarom de heilige die genezing bracht aan hopeloze gevallen. Ze was een soort Siluama, een helende bron. De leproserie op Molokai had nu een katholieke kerk, maar nog geen priester. Uit de brieven die Damiaan aan zijn ouders, Pamphile en Paulien, stuurde, blijkt niet dat hij hiervoor kandidaat was. Hij was opgelucht dat ons lief Belgeland van de oorlog gespaard bleef. Voor Pamphile was hij schamper. In geen 3 jaar had hij geschreven. En Damiaan vroeg zich af of zijn broer kwaad was. Hij werd sarcastisch. Citaat. Ben je nog professor in Versailles? Hoe trok je je plan tijdens het verblijf van de Pruisen in die stad? In de kranten stonden de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog. Een paar priesters waren zeer toegewijd, maar jouw naam stond er niet bij, mijn lieve broer. Was je zo laf dat je de kanonballen vreesde? Dat had ik nooit van een Belg van Tremelo gedacht. Einde citaat. Damiaan schreef dit voor hij wist dat die priesters pikpussen waren. Hij stelde het goed, schreef hij, had voldoende te eten en dronk op zondag een glas wijn of bier. Maar opnieuw kwam de bitterheid boven. Citaat. Je verontschuldigt me toch dat mijn handen niet zo schoon zijn als de jouwe, die, zo meen ik, niets anders doen dan papieren doorbladeren. De borden zijn al niet goed gewassen, maar als je honger hebt, geeft dat niet. Einde citaat. Voor Pauline, die hem ook 3 jaar niet geschreven had, klonk hij vriendelijk. Citaat. Een van de belangrijkste bezigheden van elke dag is ziekenbezoek, schreef hij. De dood oogst hier veel meer mensen dan elke generatie er nieuwe brengt. De bevolking gaat voortdurend achteruit. Ook de natuur sloeg opnieuw toe. Aardbevingen en gewone stormen teisterden het eiland. De Mauna Loa barstte uit, maar minder hevig dan in 1868. De klok die Damiaan na lang wachten had gekregen, was neergevallen en gebarsten. Voor de kerkwijding van onze lieve vrouw ter overwinning in Halawa had hij de keuze tussen klokkengelui, dat klonk als een gebroken pot, of de aloude schelphoren. Een erfenis van de kahunas. Hij was ontmoedigd. Zijn hoofdzaak was bouwen, maar het eindresultaat lag telkens weer na een paar maanden plat. In de herfst dunde een tyfusepidemie de bevolking uit. De kinderloze koning Kamehameha de Vijfde stierf op 11 december 1872. Omdat hij geen opvolgers had, werd een koningskeuze tussen twee kandidaten uitgeschreven. De militaristische Hawaïaanse nationalist David Kalaukaua of de populaire alcoholicus William Lunalilo, bijgenaamd Whiskey Billy. De Haole steunde Lunalilo. En aangezien de kieshervorming hun de meerderheid van stemmen had bezorgd, haalde hij het. Maar als kandidaat van de Blanken kreeg hij later de rekening gepresenteerd. Zijn kiezers eisten dat hij een geheime missie naar Washington zou sturen om over een reciprociteitsverdrag te onderhandelen met de Verenigde Staten. De Amerikaanse Navy zou de Purlocks mogen gebruiken alsof het hun eigendom was, in ruil voor een taxvrije invoer van Hawaïaanse suiker in de Verenigde Staten. De plantages hadden steun nodig, want sinds de uitbarsting van de Mauna Loa 5 jaar geleden had het weer zich nog niet gestabiliseerd, terwijl nu een insectenplaag de rietstengels opvrat. Damiaan vernam het bericht van Lunalilo's overwinning net nadat hij baby William, een zoontje van een zekere Henry Smith Hardy, en Kealikalani gedoopt had in periculo mortis. Hij was in een verschrikkelijke stemming, want de rivier die langs zijn kerk in Kawaihaeuka liep en die nooit zou opdrogen, was door een aardbeving van bedding veranderd. De kerk stond nu op een stuk kurkdroog land. Hij bouwde een vergaarbekken om de schrale regen op te vangen. Daarboven had broeder Calixte diezelfde kerk op een verkeerd stuk land gebouwd en moest hij onderhandelen met de gewiekste Mr. Allen. Modest was weerom, woedend. Begin april publiceerde Walter Murray Gibson, een ongeloofwaardige avonturier die zich als journalist enig gezag had verworven, een verslag over een samenkomst in de protestantse kapel Kaumakapili in Honolulu. Daar hadden zich anti-blanke relletjes voorgedaan, met als inzet de houding tegenover de Melaatse. Het artikel eindigde met de gevleugelde zinnen, citaat, indien een edele christelijke priester of predikant de inspiratie zou vinden om zijn leven op te offeren, om de arme stumpers te troosten, zou die edele ziel voor eeuwig schijnen op een troon opgebouwd uit menselijke liefde. Einde citaat. Deze emotionele woorden gaven de patiënt de hoop en ze stuurde een petitie aan de koning waarin ze om een bezoek van de nieuwe vorst vroegen. Een drietal weken later vertelde Damiaan aan zijn congregatie dat hij naar een kerkwijding zou gaan op het eiland Maui. De gloednieuwe Sint-Antoniuskerk, had hij gehoord, was prachtig. Hij reed naar de plaats waar hij met Gulstan had afgesproken, maar was te vroeg. Hij kon nog even kijken naar de mooie Waipio-vallei, zittend op de steen die niet kon wegrollen. Hij hield van dit eiland, de watervallen, de regenbogen, de mensen. Hij hoorde hoeven en klom op zijn paard. Plots stonden de tranen in zijn ogen. Damiaan was er zeker van dat hij nooit zou terugkeren, dat dit een finaal afscheid was. Hoofdstuk 9. De beslissing. Mei 1873. Fuesnel's feest in Wailuku. Ik kom nooit meer terug, mompelde Damiaan tegen de verbouwereerde Gulstan. De Bretoen begreep het niet. Ze waren op weg naar een kerkwijding, een feest. Damiaan gaf zijn paard de sporen en de twee jonge mannen galoppeerden pianolo-stijl tot aan het begin van de afdaling naar Kawaihai. Ze moesten voortmaken, want als cowboys te veel kuddes vee naar beneden dreven, zouden ze te laat zijn voor de boot. Het was niet druk die dag en ze hadden nog de tijd om samen met de parochianen die mee naar Maui zouden reizen, een dienst te houden. Het gras rond de kerk van Kawaihai was verdord en Damiaan vroeg zich af hoe lang zijn mensen de moed zouden hebben om kalebassen water de helling op te dragen, zeker als hij weg zou zijn. Daarom zei hij, ik kom terug. En tegen de kinderen, wees braaf tot ik terug ben. Maar toen kwamen de woorden spontaan. Maar ik kom niet terug. Iedereen keek de wenende priester verwonderd aan. Op het dek van het schip keek hij zolang hij kon naar de contouren van zijn kerk, de kerk van Ilaya Bond, de wuivende palmen, de huizen langs het strand, Mauna Kea, de Kohala-bergen, de doemende, onheilspellende structuur van de Heiau, de oude tempel, van Puukohala. Toen werd hij zeeziek en moest kotsen. Bisschop Maigret wachtte bij de wankele steiger in Maui met paarden voor de twee priesters. De Hawaiianen zouden te voet gaan. Ze hadden de tijd, want het feest zou pas de volgende dag, 4 mei, beginnen. Damiaan zag opgelucht dat Maigret het paard nog vlot besteeg, want hij was sterk verouderd. Maigret, die 2 jaar tevoren de Verenigde Staten en Europa had bezocht, verzekerde zijn groep dat Hawaii op veel punten voorsprong had op bepaalde delen van de Verenigde Staten en zeker van Europa. In de namiddag reden ze de drukke stad Wailuku door. Kleurrijke winkels waren versierd met aanlokkelijke reclamepanelen. De missie lag even buiten de stad met zicht op de smalle Iao-vallei, waar ooit Kamehameha de Grote het leger van Maui had uitgemoord. Suikerrietvelden daalden af naar de Blauwe Zee. Tarovelden glinsterden in de zon. Lang keken ze niet naar het landschap. De hele groep wilde zo snel mogelijk de parel zien die de artistieke Leonor Fuesnel had gebouwd. De toren was vierkant, stevig, maar een beetje lomp. Maar hij zou zeker heel wat aardbevingen doorstaan. Het Franse uurwerk trok de aandacht. De bisschop, die het had betaald, wist dat de wijzers 's nachts verlicht waren. In het portaal verscheen een zware man met een uitpuilende buik die gedeeltelijk bedekt was door een lange witte baard. Hij droeg een geborduurde muts op de dunner wordende haren. Spetterende blauwe ogen lachten achter een fijne bril. Zijn armen hield hij breed open om de bezoekers te verwelkomen. Al op de trappen kon je een vol Kanaka-koor, het Hosanna van de Kroningsmis van Mozart, horen repeteren. Fuesnel sloeg met theatraal gebaar de handen tegen het gezicht en riep luid, Pau, non, stop, nee. Hij draaide zich naar de bisschop en zuchtte dat het nooit goed zou komen. De wijding zou een mislukking worden. Ze moesten hem dus maar verontschuldigen, want hij wilde toch nog proberen er iets aan te doen. Aan het koor kon hij nog sleutelen, aan de versiering niet. Hij kon toch niet alles zelf doen? Hij had alleen maar het goud zelf aangebracht, omdat er niets van zou verloren gaan. De bisschop glimlachte. Hij kende de pedante Fouesnel. Een artiest, noemde men hem. Tegenover Varigny had Fouesnel bekend dat hij uit liefdesverdriet in het klooster was gegaan. De man had wel wat in zijn mars. Hij had smaak en wist de rommel van luxe te onderscheiden. Maar hij kende geen prijzen. Twee broeders hadden 6 jaar lang voltijds Fouesnel's droom gebouwd en hij had een legertje Kanaka gemobiliseerd om de koralen te rapen die een storm op het strand had geworpen. Fouesnel had God bedankt voor dit mirakel, want anders hadden zijn mensen moeten duiken. Hij vergat dat diezelfde orkaan het grote eiland had verwoest. De kerk was alleszins mooi. Na hun bezoek trokken de gasten naar de pastorie, waar Hubert hun de agenda uitlegde. Al vroeg op de morgen dekte personeel een lange tafel onder een grote markies, terwijl overal in de buurt, ook op het toekomstige kerkhof, Kanaka-vlees aan het roosteren was. Fouesnel liep gespannen rond, want zijn feest, dat zo petit was, er waren meer dan 2000 aanwezigen, liep in het 100. Waar waren de 15 muzikanten? Zou het koor wel de toon houden? Hij moest de kandidaten voor het doopsel samenbrengen en vond de varmelingen niet. De eregasten, planters, fabriekseigenaars, magistraten, reden aan in een stoet van koetsen en cabriolets. Zelfverzekerde kanten slepen, schoven de trappen op. Kanaka, die geen ali waren, inwoners waren dus, hoopten op een plaats in de kerk, maar alles was gereserveerd. Wie niet binnen mocht, keek naar de blanke show. Damiaan zwaaide naar zijn parochianen. Dit was zo anders dan zijn luau's, dan zijn feesten. Om 9 uur waren alle eregasten aangekomen. Fouesnel stond als een generaal voor zijn koor, de armen uitgestrekt, de dirigeerstok in de hand. Zijn bril zakte naar voren op zijn brede neus. Hij vroeg stilte. Die kreeg hij. Met een fikse armstoot opende hij het bekende lied Célébrons ce grand jour. De fanfare stapte op om eerst door het park te paraderen, vooraleer voor de eigenlijke wijding de bisschop rond de kerk te volgen. Het koor liep achter de band en dan volgden Monseigneur en Léonore in feestelijk goudgeborduurde gewaden. De dorpelingen, vormelingen en koppels die hun huwelijksgelofte wilden hernieuwen, sloten de stoet. Fouesnel's gezicht straalde van louter geluk. Dit was de hoogdag van zijn leven. Het was bijna 10 uur en bloedheet toen de mis begon. De congregatie zat zwetend te wachten. Vrouwen koelden ritmisch het gezicht met trillende waaiers. Aanvankelijk verliep alles vlot. Het koor zong schitterend en de congregatie was aandachtig. Maar toen begonnen degenen die de kerk niet in mochten, buiten te zingen. Ze waren talrijker en zongen met meer enthousiasme, zodat zij het koor overgalmden. Fouesnel zond snel een misdienaar naar buiten om de Kanaka het zwijgen op te leggen. De jonge liep in wapperende albe over het grasveld naar de vrolijke groep. Men luisterde niet naar het kind, maar zong nog luider. Fouesnel zond dan een man naar de zingende menigte om hen te bevelen te zwijgen. Maar eerbied voor de westerse mis hadden ze volstrekt niet. De gelovigen in de kerk, of beter de bezoekers, want men had geen plaats gekregen op basis van ingetogenheid, wel op basis van stand, konden de muziek niet meer horen. Sommigen vonden de hele toestand geestig. Anderen hadden te doen met de levensgenietende priester. Fouesnel, een connoisseur, was een graag geziene gast in hun salons. Het Ite Missa Est werd met een zucht van verlichting aanhoord. De dames en heren stapten waardig, maar ook zo snel mogelijk, naar buiten. Onder de markies zou een vin d'honneur verfrissing brengen. Het werd een feestelijk diner, alleen verstoord door de kookgeuren van de kanaka. Hun gezang vormde een schitterende begeleiding voor het feest. Toen iedereen weg was en de kanaka druk bezig waren met de opruiming, vroeg Monseigneur de aanwezige priesters om met hem nog iets te drinken op de lanai van de pastorie. En de lanai, dat is een overdekt terras. Vrijwilliger voor werk bij de Melaatse, mei 1873. Op een bepaald moment vroeg Maigret aan Boniface Scheffer, een Duits missionaris, verslag uit te brengen over zijn laatste bezoek aan Kalawao. De man had het over vele gelovigen die geen herder hadden. Aubert, die de Hawaïaanse mentaliteit het best kende, was verschillende keren op Molokai geweest. Hij beschreef de karakterwijziging van veel Melaatsen. Ze waren wanhopig en daarom schoven ze al hun normen opzij. Ze leefden losbandig, want een kortstondig fysiek of sadistisch genot was het enige wat hen recht hield. Hij noemde het een plaats waar geen wet bestond. En zei dat de uitdrukking na kanaka kuwale akuno ika uhane, dat mensen die daar aankwamen hun ziel opgaven en stierven, juist was. Velen probeerden toch nog iets van hun leven te maken, vooral zij hadden een priester nodig. Ze hadden allemaal Gibson's oproep voor christelijk heldendom gelezen. Aubert was kandidaat om de opoffering te brengen, maar Maigret wees hem af omdat hij gezondheidsproblemen had. Aubert bleef pleiten voor de zieken die hij bezocht had en haalde aan dat de Bijbel in het boek Leviticus misschien wel zei dat de Melaatsen uit de maatschappij verwijderd moesten worden. Maar dezelfde Bijbel zei op een andere plaats ook tegen de Melaatsen: ga en zie de priesters. Ze sterven zonder bijstand, herhaalde Aubert. En toen vroeg Maigret 4 vrijwilligers die elk 3 maanden bij de Melaatsen zouden werken. De collega's moesten het maar onder elkaar organiseren om het extra werk op te vangen. Of er vrijwilligers waren? Aubert was de eerste, maar Maigret ging daar niet op in. Gulstan Rupert, Boniface Scheffer, die al op Molokai was geweest, de nieuweling Rupert Louter en Damiaan de Veuster staken de hand op. Maigret knikte en besloot spontaan om Damiaan als eerste te sturen. Waarom hij hem koos, is niet bekend. De volgende dagen werden praktische regelingen getroffen. Plaatsen werden geboekt voor de Franse consul, een Ierse priester, monseigneur en Damiaan op de Kilauea voor een afvaart op 9 mei. Iedereen, behalve Damiaan, zou na een korte halte in de leproserie doorvaren naar Honolulu. Nog 4 dagen had de bisschop om met Damiaan alles goed door te nemen. Gulsan zou Kohala bedienen. Later zou Damiaan 3 maanden Hamakua overnemen. Damiaan moest zich ook niet beperken tot de leproserie. Het was de bedoeling dat hij het hele eiland zou bedienen. Per maand 1 ronde op topside. Zo noemde men de rest van het eiland. En dat scheen Maigret voldoende. Damiaan moest voorzichtig zijn. Hij moest tot elke prijs, elke vorm van besmetting vermijden. Als de pijp rondging, moest hij die weigeren. Hij mocht niet mee aan tafel zitten en met zijn vingers uit de gemeenschappelijke pot eten. Een zadel van een Melaatse was kapu, was taboe, verboden. Hij mocht ook niet in een hut van een banneling slapen. Maigret had het moeilijk met zijn beslissing. 3 maanden was lang genoeg om besmet te raken. Mogelijk offerde hij 4 jonge mannen op, maar de beslissing was genomen. Hij moest doorgaan. Het nieuws dat een Haole-priester zich bij de Melaatse ging vestigen, verspreidde zich als een lopend vuur over Wailuku. De sprong naar Lahaina was klein. En daar hoorden matrozen van een zeilboot met bestemming Kalawao over de opoffering. Tijdens het uitladen van de goederen brachten ze het nieuws aan de rotsen, de melaatse die keer op keer naar het anders verboden dorp Kalopapa aan de westelijke kant van het Schiereiland reden. Te paard of gehurkt keken ze naar het bezoekende schip, stil en immobiel als rotsen. Vandaar hun bijnaam. De rotsen strooiden het nieuws rond in de leproserie. Niet alleen de katholieken waren opgetogen, ook de zelfmelaatse predikant Neuku en zijn diakens vonden de priester een aanwinst, als hij tenminste voor een normaal leven zou vechten. Hij vroeg zijn congregatie om de komst van de blanke priester te steunen. De melaatsen hadden al vaak beloften zien intrekken. Daarom organiseerden ze een petitie. Meer dan 200 van hen tekenden opdat de priester zou blijven. Dat was veel. In januari 1864 waren er 429 bannelingen in Kalawao, 303 mannen en 126 vrouwen. Koning Lunalilo was die maand aangetreden en had vanaf maart een melaatsejacht opgezet. Schier dagelijks werden nieuwe paria's gedropt, zodat men hun aantal op 500 kan schatten. Een deel was te ziek om nog te tekenen. Anderen stonden weigerachtig tegenover een blanke controleur. Sommigen hadden het gewoon opgegeven of waren principieel tegen de priester.
Ich bin nicht bei dir, bei dir.